Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is het Telegraafkwartier, de dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf, met Michiel Kooijman.
Welkom bij het Telegraafkwartier van woensdag 24 april, met vandaag: de AIVD ziet zowel aan de linker als de rechterflank steeds meer radicalisering en de Nederlandse infrastructuur heeft een miljardeninjectie nodig om toekomstbestendig te worden. Vandaag zijn aangeschoven verslaggever mobiliteit Koen Nederhof en verslaggever radicalisering Sylvan Schoonhoven. Gisteren presenteerde de AIVD haar jaarverslag. Nou, een goed moment om samen met onze verslaggever radicalisering te kijken naar hoe we er eigenlijk voor staan in Nederland. Sylvan Schoonhoven, nou, laten we maar even beginnen met de duiding. Welke vorm van extremisme moeten we voor oppassen hier in Nederland?
Nou ja, het jaarverslag was bijna te krap om ze allemaal op te noemen. Het was echt een enorme lijst van dreigingen. En het was ook een buitengewoon somber diensthoofd dat dit jaarverslag kwam presenteren.
Ja, en jij hebt natuurlijk vaker dit soort jaarverslagen voorbij zien komen.
Ja.
Is dit het meest zwartgallige jaarverslag dat je ooit gezien hebt?
Nou, die van vorig jaar was ook zwartgallig.
Oh.
Maar zoals het diensthoofd zei, deze is nog somberder.
Okay.
Er zijn uiteraard dreigingen bijgekomen nog weer. Vorig jaar zaten we toen nog met z'n allen heel diep in de dreiging van de Oekraïneoorlog. En alle spin-off en natuurlijk alle zaken als Russische en Chinese spionage en dergelijke. Maar nu hebben we ook nog de Gaza-crisis erbij. En die Gaza-crisis, zo zegt de AIVD, die zorgt ervoor dat extremisten in Nederland eigenlijk nog verder verharden. Dat polarisatie verder toeneemt. En ja, dat de mensen nog meer tegenover elkaar komen te staan dan vorig jaar het geval was.
Ja.
En dat is niet goed voor het land.
Nee, dat is zeker niet goed voor het land. Maar als je dan kijkt naar hoe vredig we nu samenleven hier in Nederland, hoe stabiel is dat nog dan, dat vredige klimaat waar we nu in...
Nou,
want ik ervaar zelf niet heel veel... Ja, je leest en je ziet veel dingen. Ik weet niet hoe dat voor jou is, Koen. Maar
de laatste echte aanslag, ja? Dan denk ik bijna terug aan Parijs 2015.
Nou, vergeet Moskou niet, hè?
Dat voelt niet als bij ons.
Dat voelt niet als bij ons. Alleen nee. Is het vervelend dat de club die dat gedaan heeft, die zit wel bij ons. Namelijk de Afghaanse afdeling van IS. ISKP of ISK zoals die wordt genoemd. Die heeft nadrukkelijk ook de pijlen op West-Europa gericht. En die zit ook in Nederland. Sterker nog, er zijn vorig jaar 2 mensen aangehouden. Eén uit Tajikistan en uit Kirgizië. Die waarschijnlijk deel uitmaakte van dat ISK. Er zaten in een groot netwerk die van plan was om een aanslag te plegen. Ze zijn opgepakt. Nou, dat is goed nieuws.
Ja.
Maar het slechte nieuws is dat er vermoedelijk nog meer mensen uit die club onder ons zijn.
Ja,
en die dingen van plan zijn. En dat is zorgwekkend. En dat zorgt er ook voor dat dreigingsniveau nog steeds het op 1 en A hoogste niveau heeft. De kans op de aanslag is toegenomen, zei ook het hoofd van de AIVD hierover.
Nou, je kan wel zeggen dat de AIVD behoorlijk goed zijn best heeft gedaan. Want afgelopen jaar is weer een jaar geweest zonder aanslagen. Dan zeggen ze dan zelf, we geven ons een schouderklopje? Of?
Nou ja, de AIVD is voor meer dingen op aarde dan alleen het voorkomen van aanslagen.
Ja.
Ze zeggen van, we hebben 4 ambtsberichten uitgebracht op basis waarvan mensen zijn aangehouden. En dat kan wel degelijk ervoor hebben gezorgd dat er aanslagplannen zijn verijdeld. Maar zeggen ze ook van ja, we hebben het goed gedaan, maar we zijn ook tekort geschoten. We moeten eigenlijk nog verder intensiveren. Dat is dan niet zozeer op het gebied van het voorkomen van aanslagen, maar wel op het gebied van China. En het tegenhouden van de ontelbare cyberaanvallen en spionagepogingen, digitaal dan met name, vanuit China. En de dienst zegt van ja, China kan zoveel hackers inzetten dat wij daar maar zoveel specialisten tegenover kunnen zetten om die aanval af te slaan. En eigenlijk kunnen we het gewoon niet aan als het zo doorgaat. Dus we moeten opschalen. We moeten nog extra gas bijgeven om daar überhaupt een antwoord op te kunnen geven. Zo ernstig is dus die dreiging.
Of anders? Maar wat zouden die Chinese hackers dan kunnen als je niet opschaalt?
Dan beroven zij ons van onze kroonjuwelen. De AIVD zegt. Dus zij roven
chipindustrie,
kennis, technologie. En dat is nou juist waar Nederland op drijft. Dus zij tasten gewoon het verdienmodel van de BV Nederland rechtstreeks aan door onze technologie te roven, datzelfde gebruiken. En ja, China wil het machtigste land ter wereld worden, is hard op weg om dat te worden, schreef de MIVD vorige week al in zijn jaarverslag. En dat gaat gewoon voor ons dus de verkeerde kant uit. Want dat gaat uiteindelijk ten koste van onze kwaliteit van leven en onze welvaart en onze normen en waarden die wij hier hebben en dergelijke.
Wat heel belangrijk is. Maar zou je dan kunnen zeggen dat de dreiging vanuit China dat veel meer een soort economische dreiging is? En de dreiging vanuit Nederland, vanuit extremistische hoeken, zowel links als rechts, is veel meer een soort levensbedreigende dreiging?
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, als je het hebt over China, zij hebben nog niet een concreet plan om Nederland militair binnen te vallen of om hier aanslagen te plegen. Dat is niet het geval. Die dreiging is van een heel andere aard. Dat gaat er nou om het leegzuigen van onze economie, het roven van onze geheimen. En daarmee wordt ook gezaagd aan de poten onder de BV Nederland. En dat is ook ernstig. Maar het is niet zo dat ze aanslagen plannen of zo. Maar wel bijvoorbeeld steunen zij Rusland in de Oekraïneoorlog. Althans, ze houden Rusland de hand boven het hoofd. Ze gebruiken niet die rol van beoogd wereldleider om te zeggen, en nu houden we op met de onmenselijke oorlog waarbij ontelbare onschuldige slachtoffers vallen.
Ze knijpen een oogje toe.
Ze leveren ook spullen aan.
Het zou enigszins potsierlijk zijn toch als China die kampen heeft waarin ze Oeigoeren opsluiten, gaat zeggen van nou stop eens met mensenrechten schendingen in Oekraïne.
Dat is natuurlijk wat zij in het binnenland doen. Daar kan je van alles van vinden. Maar als zij natuurlijk die rol als nieuwe leider van de wereld op zich willen nemen, ze willen die rol eigenlijk overnemen van de Verenigde Staten, dan zou je verwachten dat ze in elk geval een standpunt innemen. En China neemt eigenlijk door niet openlijk een standpunt in te nemen, dragen ze eigenlijk aan bij dat Rusland kan doorgaan met wat het doet. En dat raakt onze veiligheidssituatie natuurlijk wel weer rechtstreeks.
Ja, ja. En als we voor de rest nog heel even inzoomen op Nederland. Je had het juist over extremisme, wat hier in Nederland gewoon welig tiert. Ook door de situatie in het Midden-Oosten. Dat hangt ook allemaal samen met complottheorieën. Zijn die complottheorieën, draagt die nou bij aan een soort risicoverhoging?
Jazeker, want dan heb je het over het anti-overheidsextremisme, of het anti-institutioneel extremisme, zoals de AfD dat noemt. Dat zijn dus de groepen mensen die eigenlijk niet meer geloven in de legitimiteit van de overheid en van de instellingen, van de rechtspraak, van de media, van de regering. En die zich daaraan willen onttrekken. En het idee hebben dat daar een soort sinister complot schuil gaat achter die overheid. En dat is dan soms ook een Joodse samenzwering die daar wordt vermoed door veel mensen die zich in dat kamp bevinden. Die denken dat het een soort kwaadwillige elite is die het slecht met ons voor heeft, die pedofielen de hand boven het hoofd houdt en die burgers wil onderdrukken en tot slaaf maken. En die allerlei crisis verzint, dat is wat zij denken. Zoals de coronacrisis, de stikstofcrisis, de klimaathoax, de Oekraïneoorlog en nu ook weer, zo denken zij, de pogrom van 7 oktober in Israël. Ja. Die zou zijn opgezet door de Verenigde Staten of door Israël zelf met allerlei verborgen achterliggende bedoelingen. En de crisis die daaruit volgt is ook gepland door die boosaardige elite.
Ja, dat zijn natuurlijk echt van die complottheorieën. Nou, zuivere gedachten, ja, het zijn zuivere complottheorieën. Die gedachten, die kan je hebben. Maar dat is nog niet meteen ook een teken dat ze overgaan tot geweld. Of is de AfD daar wel bang voor?
Daar zijn ze bang voor, want op het moment dat jij gelooft als burger dat je keer op keer genaaid wordt door je eigen overheid, omdat die allerlei idiote, niet bestaande crisis op jou loslaat, dan ga je dromen van een soort omwenteling. Hè? Dan wil je die regering omverwerpen. En dan wil je eigen nieuwe rechtsorde gaan instellen. En dan ga je dromen van tribunalen en van sheriffs. Dat is een gedachte die bij die anti-overheidsextremisten wel leeft. Die dromen van sheriffs die volgens een soort zelfbedacht natuurrecht gaan optreden, eigen tribunalen gaan hanteren, waarbij dus de Nederlandse democratische rechtsorde zoals we die kennen komt te vervallen. En dat is natuurlijk heel gevaarlijk voor de samenhang in het land.
Nou snap ik met China heel goed wat de AfD zegt. We hebben gewoon meer mensen nodig. Dan kunnen we meer digitaal tegenwicht bieden tegen die hackers. Ja. Maar allerlei mensen die allerlei radicale gedachten hebben, of dat nou islamitisch of extreem rechts of complotdenkerig is. Ja, wat ga je daartegen doen dan? Even heel oplossingsgericht.
Ja, dat is heel lastig. Want als diezelfde overheid natuurlijk een soort campagne zou beginnen. Van nou jongens, dit is allemaal onzin hoor. Ja. Achter ons schuilt helemaal geen kwaadaardige elite. Ze zien je al aankomen, zou ik haar zeggen.
Ligt daar een taak voor jou, Silvan?
Ja, ze lezen ons ook niet hoor, vertelt Silvan net. Ik bedoel, de media ook niet.
Daar ligt wel een soort taak voor de media. Maar ja, die media, dat zijn de mainstream media of de lugenpressen of hoe ze ons ook maar noemen.
Dus wij kunnen mensen niet uit dat moeras trekken.
Nou ja, de mogelijkheden zijn beperkt. Maar ja, we moeten het misschien toch maar proberen. Want een andere optie is er niet. Je kunt bepaalde onzin ook niet onweersproken laten. Want dan kan het ongehinderd voortwoekeren.
Ja, nou ja, als ik het even bij elkaar opsom. De dreiging die komt dus vanuit China, Rusland, jihadisme, extreem rechts en autonomen. Als wij alleen al die autonomen...
En Iran en Noord-Korea. En nou ja, ze kunnen nog wel even doorgaan.
Ja, nou, de stroom aan dreigingen is in ieder geval eindeloos.
Een gezellige podcast.
Ja, bedankt voor het duiden. Wij gaan ons best doen om ons steentje te kunnen bijdragen in het voorkomen van aanslagen en dergelijke. Gaan we door met iets waar we nog meer proberen te voorkomen. Dat is namelijk dat Nederland vastloopt. 2 tot 3 miljard euro, dat is er nodig om de Nederlandse infrastructuur toekomstbestendig te maken. Een flinke smak met geld. Koen Nederhof, de Brienoordbrug, Zeelandbrug, Merwedebrug, Tolsebrug. Allemaal bruggen met problemen.
Ja.
Waar komen die problemen met bruggen opeens vandaan?
Ja, het zijn niet alleen bruggen, hè? Ja, het zijn makkelijke voorbeelden om te nemen. Maar net zo goed zijn er bijvoorbeeld problemen met spoordijken. Of met viaducten. Of met, nou ja,
Ik vond op zich die bruggen al problematisch genoeg.
Ja, sorry. Ja.
Maar?
Nee, kijk, waar we in Nederland eigenlijk mee zitten. En die 2,3 miljard, dat is jaarlijks. Dat die extra nodig is. Dan wordt natuurlijk al een flinke smak geld.
Oh, dat is niet eenmalig?
Nee.
Oh, dat is een jaarlijkse bijdrage?
Ja.
Oh, dat is nog veel meer geld dan ik dacht.
Ja. Ja, sorry. Ja, ik maak het iedere 10 seconden nu erger, geloof ik.
Ja.
Het komt er eigenlijk op neer dat een aanzienlijk deel van onze infrastructuur, die op zich echt heel mooi in elkaar zit, dat is echt een netwerk waar je als Nederland trots op mag zijn, maar daar hebben we ook heel veel profijt van economisch, maar ook gewoon in ons sociale leven. Die loopt voor een aanzienlijk deel een beetje op het einde van zijn levensduur. Neem bijvoorbeeld die Zeelandbrug, die is in 1950 gebouwd. Nou ja, daar zijn natuurlijk berekeningen op losgelaten van, nou ja, zoveel verkeer zal daar overheen gaan, zo zwaar zal het ongeveer zijn. Nou, dat is inmiddels al lang ingehaald door de realiteit. Er gaan enorm zware vrachtwagens overheen, veel meer verkeer. Ja, dat kan die brug op een gegeven moment niet meer aan. En bovendien, ja, als jij een brug 70 jaar geleden hebt gebouwd, ja, dan zou je er een keertje wat aan moeten verspijkeren. En dat is op heel veel plaatsen in Nederland aan de hand.
Maar juist daarvan zou je kunnen zeggen, zo'n brug die ligt er al een tijdje. Je weet op een gegeven moment dat er onderhoud aan zit te komen.
Ja.
Het kan toch geen verrassing zijn dat dat geld gaat kosten?
Nee, maar op een of andere manier zijn we in Nederland toch echt heel goed in staat. En dat doen we natuurlijk op allerlei gebieden. Om te talmen, misschien een beetje met labmiddelen te werken. Of ja, hè, er moet wel geld naartoe. Maar ja, dat geld heb je misschien ook wel ergens anders nodig. Om toch te besluiten van, nou, we doen het niet. Of we stellen het nog even uit. Ja, met alle gevolgen van dien. En daar zijn nu dus het verhaal waar ik over heb geschreven. Dat is onder meer een op basis van een brandbrief van de VNG, de gemeenten, de provincies en de mobiliteitsalliantie. Dat zijn 25 organisaties van de ANWB tot de NS tot noem ze allemaal op. Die zeggen van, ja, dit kan zo niet langer. De wal gaat hier echt het schip keren. We gaan door het ijs zakken op deze manier.
Ja, heeft dat zin, dat soort brandbrieven?
Ze doen het natuurlijk wel op een logisch moment. Hè. Er wordt nu geformeerd door 4 partijen die met een financieel plaatje zitten, waarvan ze misschien niet helemaal weten wat ze daarmee moeten. En die zijn bijvoorbeeld ook, als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's, niet heel erg geneigd om gigantisch te investeren in het OV. Ja, dat is wel een probleem.
Het is eigenlijk een soort manier om de druk op te voeren in Den Haag.
Natuurlijk, hier zit een soort van lobby element in. Ja, die willen gewoon zien dat er meer geld in wordt gestoken. En ze hebben daar best een punt. Als je hier bijvoorbeeld even kijkt naar de A7, hier iets ten noorden van Amsterdam, bij Purmerend, daar wordt een brug, wordt volledig vernieuwd. En bij Rijkswaterstaat komen dan heel veel brieven binnen. Van, ja, luister eens, ik woon aan de ene kant van die brug, maar aan de andere kant van de brug werk ik, ben ik vrijwilliger bij een voetbalvereniging, woont mijn moeder, die heeft mantelzorg nodig, hoe moet ik dat doen dan? En dat is bij uitstek een voorbeeld van een plek waar onderhoud te lang heeft gewacht. En nu dus zo ingrijpend moet worden ingegrepen dat dit sociale aspect in de problemen komt. Ja, en de vrees is dat we dat op veel meer plekken in Nederland gaan zien. Met alle gevolgen van dien.
Wat is er dan mis met als je tijdelijk of voor een langere periode mensen met een lagere snelheid over die brug laat rijden?
Ja, die lage snelheden, dat is vervelend. En, hè, bijvoorbeeld voor een aantal bruggen in Nederland geldt dat je daar bijvoorbeeld nu ook al niet met hele zware vrachtwagens overheen mag. Of inderdaad bij de Tolsebrug bijvoorbeeld zit ook een snelheidsbeperking. Dat is nog niet zo erg. Maar als je dan nog steeds niet besluit om hem aan te pakken. Goh, je hebt een mooi bankje in je tuin staan, maar aan één kant kan je niet meer zitten. Maar ach, aan die andere kant zit het nog prima. Ja, hoe lang gaat dat goed?
Ja.
Niet lang. En dat betekent dus ook dat je wel moet gaan kijken. Van, nou, structureel gezien, die hele infrastructuur die we hebben liggen, daar moeten we iets mee. Die moeten we onderhouden en die moeten we uitbreiden.
Moet je die dingen eigenlijk compleet vervangen altijd per definitie? Of
nee.
kun je ze ook, zeg maar, kun je er een extra pijler onder schroeven als het ware, zodat ze weer 30 jaar mee kunnen?
Ja, het verschilt vaak per project. Maar bijvoorbeeld hier bij de A7, dat is gewoon een kwestie van heel veel extra ijzer erin.
Ja.
Dan wordt het steviger, dan kunnen er weer grote zware vrachtwagens overheen. Nu zeg ik het heel simpel, maar ze zijn er 5 maanden aan kwijt. Maar dat is ongeveer waar het op neerkomt. Nou, bijvoorbeeld bij het spoor is het zo dat heel veel spoordijken, die zijn mogelijk instabiel. Nee, moet je allemaal controleren. Maar dat betekent dus ook dat je daar wel iets mee moet. Je moet ze wel verstevigen, want anders kan er ineens geen trein meer rijden naar Middelburg.
Ja.
Dat is best een probleem.
Ja, het klinkt een beetje, Koen, alsof we in Nederland op zijn laatste infrastructurele benen lopen.
Ja, dat valt echt wel mee. Het is niet voor niets nog steeds zo dat zodra je de Belgische grens overrijdt, dat je wel merkt dat je in een ander land bent.
Ja.
En dan is het vaak toch aan de Nederlandse kant wat beter. Maar dat moeten we wel zo houden. wat ik al zei. We
vandaar die brandbrief.
Ja, we hebben die hele welvaart die we hebben. Die is voor een aanzienlijk deel afhankelijk van onze infrastructuur. Dat gaat om waterwegen. We hebben een groot achterland. We hebben niet voor niets ook een paar grote havens. Maar ook gewoon, we zijn een vrij klein landje. Waarbij we veel willen verplaatsen binnen maar die grenzen. Ja, dan moet dat wel kunnen. We zijn er voor afhankelijk om naar ons werk te komen. Uh-huh. Om voor elkaar te zorgen. Om er voor elkaar te zijn. Om sociale samenhang te hebben.
Ja. Nou, die urgentie is duidelijk. Ja. 2-3 miljard, het is nodig. Wie is er dan nu aan zet? Want die brandbrief is uitgestuurd. Is dan nu de formerende partijen die moeten zeggen, hoppakee, ja, hier heb je geld?
Nou ja, de hoop is natuurlijk van die partijen die nu hierover aan de bel trekken, dat doen ze al wel vaker, dat er gewoon echt wordt gezegd van luister, we gaan dat geld ervoor vrijmaken. Ook op lange basis maken we afspraken, dit gaan we doen. En we gaan dus bestaande afspraken niet weggooien. Nee, we gaan extra geld vrijmaken om te zorgen dat er vaart wordt gezet. Achter in ieder geval het behoud van die infrastructuur.
Ja, duidelijk. Nou, in ieder geval, dankjewel. We gaan het in de gaten houden. Jij gaat het zeker in de gaten houden als verslaggever mobiliteit. En mocht er extra geld beschikbaar komen en alle wensen mogen uitkomen, dan kom je er uitgebreid over vertellen uiteraard. Dankjewel in ieder geval. En ook bedankt voor het luisteren. Morgen om 4:30 zijn we weer. Vind je dit nou een interessante podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcast app. En wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan naar telegraaf.nl of download de Telegraaf app. Tot morgen.